Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Ja, als je een broer of zus hebt die depressief is en regelmatig worstelt met het leven of over de dood praat, dan is het op een andere manier heel pittig voor je. Lars is de eeneigen tweelingbroer van Sven en ze hebben nog een oudere broer, Oscar. Oscar woonde niet bij ons na de scheiding, die bleef bij zijn vader wonen en heeft... toch wat minder meegekregen van hoe zwaar het is om met een depressief iemand in huis te wonen. Dus vandaar dat ik het in deze podcast alleen over Lars heb. En ik, in de eerste jaren had ik het eigenlijk niet zo door dat het voor Lars ook heel zwaar was. Ik was zo bezig met me op Sven te focussen en alle ballen in de lucht te houden. Ik was freelance ondernemer, ik werkte als vertaler. Ik moest natuurlijk voor Sven zorgen. Zorgen dat er voldoende opdrachten binnenkwamen, zodat ik rond kon komen. Er was heel veel wat ik aan mijn hoofd had. En ik was stiekem wel blij dat Lars zo vanzelf met alles om leek te gaan. Hij deed zijn best op school, hielp vaak mee in het huishouden, vroeg vaak of ik een kopje thee lustte. Dan zette hij een kopje thee voor me. Ik vond het heel fijn, maar het duurde lang, en achteraf gezien te lang, voordat ik doorhad hoe het voor hem was. Dat kwam eigenlijk pas na een opmerking van een vriendin. Die zei, Lars is een kanjer. En toen ben ik pas echt naar hem gaan kijken. Ik merkte toen hoe hij ook zichzelf wegcijferde ten bate van Sven. Hij trok zich terug in zijn eigen kamer, ging wat piano spelen of een beetje gamen, zodat hij uit de weg was voor zijn gevoel. En als hij uit school kwam, dan was de eerste vraag die hij stelde, hoe is het met Sven? In plaats van, goh mam, moet je nou eens horen wat er vandaag is gebeurd of zo. En nog veel later hebben we hier heel open gesprekken over gevoerd. Dat hij voelde dat er geen ruimte was voor zijn verhalen. En dat is natuurlijk heel jammer dat hij dat zo ervaren heeft. Maar ja, de situatie was nu eenmaal zoals die was. En mijn focus lag op Sven. Toen ik eenmaal begon door te krijgen wat het voor Lars betekende, ben ik meer aandacht aan hem gaan geven. We zijn toen wel eens samen op vakantie geweest, een weekendje naar Londen en nog eens een keer naar Edinburgh in Schotland. En... toen we daar later over daarop terugblikten, toen vertelde Lars me, het was best wel heel erg leuk, hè, die één op één aandacht. Maar de gesprekken daar gingen nog steeds over Sven. Hoe zou het met hem gaan? Wat vind jij ervan hoe het met hem gaat? En eigenlijk was het de bedoeling om los te komen van thuis. Maar het zat zo in onze wereld ingebakken dat bijna niet mogelijk was. En nog veel later heb ik hier met Lars ook een interview over gehouden, dat je terug kunt lezen op mijn website. Hij vertelt daarin dat hij daar ook veel van heeft geleerd om eerder voor zichzelf op te gaan komen, om te vertellen van hallo, ik ben er ook nog. Hij heeft dat toen niet gedaan en achteraf bezien vindt hij dat fout van zichzelf. Maar eigenlijk is er geen goed of fout. Je doet wat je doet. En de situatie, die, die heeft zoveel invloed op het dagelijks leven, dat het heel lastig is om daarin iets te veranderen. Want we liepen samen op onze tenen rond Sven heen. Alles stond in het teken van, het moet zo comfortabel mogelijk zijn voor Sven. En hoe oncomfortabel dat ook voor ons was, dat was van ondergeschikt belang. En een mooie tip die Lars me later gaf was ook van, wat zou jij willen zeggen tegen mensen die een broer of zus hebben die een depressie heeft of suïcidaal is? En als ze ook merken dat hun ouders niet de aandacht voor ze hebben die ze wel graag zouden willen. En hij zei toen, vat het maar niet te persoonlijk op dat de aandacht niet naar jou gaat. Het ligt niet aan jou. Want als je dat ter sprake kunt brengen, zal niemand jou dat kwalijk nemen. Het is geen onwil van je ouders dat er weinig aandacht voor jou is. Het is heel makkelijk om te denken, het zal wel aan mij liggen. Ze hebben al genoeg aan hun hoofd. Maar jij mag er ook zijn. En het kan heel lastig zijn om het ter sprake te brengen. Gewoon om te zeggen van, ik ben er ook nog. Of dit vind ik niet fijn. Dus zijn tip is vooral, spreek je uit. En dat is heel erg moeilijk, dat weet hij als geen ander. Uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. Want na 6 jaar, dat Sven eigenlijk hier op bed lag, heeft hij zich uiteindelijk op laten nemen. En toen Sven dus vrij plotseling bij ons weg was, zat ik nog vast in dat oude patroon van zorgen. En ik verschoof dat naadloos op Lars. Dat ik dingen voor hem ging doen. Want ik was het zo gewend om voor Sven te zorgen. Dat ging moeiteloos door. En hij zei het toen ook. Zeg, mam, nu doe je het bij mij. En het vond ik onwijs sterk van hem om me daarop te wijzen. Hij heeft er dus echt van geleerd om voor zichzelf op te komen en te kunnen zeggen, dit vind ik niet fijn. Dus als je een broer of zus hebt waar veel aandacht naartoe gaat, kijk of je zo'n gesprek eens met je ouders aan zou kunnen gaan. Dat je laat weten hoe het met jou is in die situatie, wat jij ervan vindt. Ik heb me best wel ook schuldig gevoeld naar Lars toe, dat ik hem minder aandacht heb kunnen geven of heb gegeven dan hij eigenlijk nodig had. Ik heb het mezelf dat heel lang kwalijk genomen, maar op dat moment kon ik ook niet anders. Er zijn vaak buitenogen nodig om daar inzicht in te krijgen. Om, in mijn geval in ieder geval, om mij wakker te schudden van wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hoe het met Lars ging, had ik een vriendin voor nodig die mij daarop wees van, moet je kijken eigenlijk hoe goed Lars het doet. En in eerdere afleveringen heb ik al verteld hoe een opmerking van mijn zus of een andere vriendin mij op een bepaald inzicht bracht. En vandaar ook dat ik deze podcasts maak, om het voor jou een beetje, om jou dezelfde inzichten aan te reiken. Dus als je een gezin hebt waar meerdere kinderen wonen en één van hen heeft het zo zwaar, kijk eens hoe het met je andere kinderen gaat. Of het lukt om daar aandacht naartoe te brengen. En dat los te koppelen van de situatie in huis. Dat jouw andere zoon of dochter de ruimte gaat voelen om dat ook tegen jou te kunnen gaan zeggen. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn dat broer of zus zoveel aandacht krijgt. Of ik vind het niet fijn dat je dit of dat doet. Dat je daar een open en eerlijk gesprek over kunt gaan voeren. Waarin jullie allebei kunnen zeggen wat je erbij voelt. Dat is zo belangrijk om de band goed te houden, om de sfeer onderling het goed te houden, zodat je het kunt dragen wat er in huis gebeurt. En dat vergt moed van allebei de kanten. En dat wens ik jullie dan ook allebei van harte toe. Dankjewel weer voor het luisteren. En zoals altijd nodig ik je graag uit om het eerste hoofdstuk te lezen op mijn website www.gezondeliefde.nl/boek. Het boek waarin ik vertel over hoe het is als moeder van een depressief en suïcidaal kind. In de hoop om jou hiermee te helpen. Ken je iemand die met deze materie worstelt? Dan zou ik het fijn vinden als je deze podcast doorstuurt. Volgende keer vertel ik over 5 dingen die ik graag van tevoren had willen weten. Nou, ik hoop dat je dan ook weer luistert. Graag tot dan.